Gaan wij samen lezen uit Matteüs 6, vers 5 tot en met vers 13. We lezen Matteüs 6, vers 5 tot en met vers 13.
En wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinsden, want die plegen gaande in de synagogen en op de hoeken der straten staande te bidden, opdat zij van de mensen mogen gezien worden. Voorwaar, ik zeg u, dat zij een loon weg hebben. Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer en uw deur gesloten hebbende, bid uw vader die in het verborgen is, en uw vader die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. En als gij bidt, zo gebruikt geen ijdel verhaal van woorden, gelijk de heidenen, want ze menen dat zij door een veelheid van woorden zullen verhoord worden. Word dan hun niet gelijk, want uw vader weet wat gij van noden hebt, eer gij hem bidt. Gij dan, bid aldus, onze vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. U wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.
Tekst voor de verkondiging vindt u in Matteüs 6, de eerste woorden van vers 6. Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer. Gemeente, jongelui, misschien herken jij wel wat die ene jongen van een jaar of 18 zei. Hij zei bidden. Nou, dat doe ik in mijn eentje nooit. Ja, thuis wel, aan tafel met mijn ouders. Maar daarmee houdt het ook wel op. Is dat herkenbare taal voor jou? Of toch niet? Jij bidt wel. Op je slaapkamer bijvoorbeeld. Je bidt om Gods hulp, om zijn zegen. Je bidt voor anderen. Je bidt om vergeving van zonden. Je herkent helemaal niet wat die jongen zei. Nou ja, hoe dat ook in je leven ligt. Jezus roept jou, roept ons op om wel te bidden. Om de binnenkamer in te gaan. Om prioriteit te geven aan het persoonlijk gebed. Het persoonlijk gebed. Nee, dat betekent niet dat het verkeerd is om samen met anderen te bidden. Dat kan heel verrijkend zijn. En het is heel waardevol om met andere christenen samen te bidden. Dat kan bemoedigen, dat kan verdiepend werken. Het is heel fijn om aan tafel samen te bidden, om in de kerk samen te bidden. In de Bijbel lees ik ook dat christenen samen bidden. Toch zegt Jezus in onze tekst, als je bidt, ga dan je binnenkamer in. Zodat je alleen bent met mij. In onze tekstwoorden wordt er in het enkelvoud gesproken. En jij, wanneer jij bidt, ga in jouw binnenkamer. Jezus roept je ertoe op. En ik hoop dat je je daar bewust van bent. En dat je ook het belang van het bidden inziet. En dat je belemmeringen onderkent. Daar staan we vanmorgen bij stil. Het thema voor de preek is Jezus' oproep om prioriteit te geven aan het persoonlijk gebed. Jezus' oproep om prioriteit te geven aan het persoonlijk gebed. Let op drie gedachten. De bewustwording van deze oproep. Het belang van deze oproep en de belemmeringen bij deze oproep. Dus bewustwording, het belang en belemmeringen. Ja, één ding is wel duidelijk. Als we onze tekst uit Matteüs 6 lezen, de Heer Jezus die gaat ervan uit dat zijn volgelingen bidden. Onze tekst zegt, wanneer jij bidt. Als je bidt. Met andere woorden, Jezus gaat ervan uit dat er gebeden wordt. Want een christen kan niet zonder gebed. Waarom niet? Nou, wat is bidden, jongelui? Dat is God onder ogen komen. Dat is in contact komen met God. Dat is spreken met God. In het gebed mag je je schepper ontmoeten. Besef je dat? Weet je wie zich daar niet goed bewust van waren? Dat het in bidden ging en gaat om ontmoeten met God. De fariseeën. Ze gebruikten het gebed verkeerd. Ze misbruikten het gebed. Ze deden alsof ze tot God naderden en met God aan het spreken waren, maar ondertussen wilden ze eigenlijk helemaal God niet onder ogen komen, maar wilden ze van mensen gezien worden. Ze wilden door mensen bewonderd worden. Ze lieten het gebed niet na. Nee, dat niet. En toch was hun gebed geen gebed, hun bidden geen bidden. Het was één grote show. Ze baden voor de show. Weet je wat ze deden? Wetsgetrouwe Joden baden 3 keer per dag. Ja, dat was de regel. 3 keer per dag bidden op vastgestelde tijden. En het was natuurlijk prachtig als je dat kon doen in de synagoge of in de tempel bij Jeruzalem. Maar ja, je begrijpt wel, jongens en meisjes, dat je niet altijd in de gelegenheid bent om op verschillende tijdstippen op diezelfde dag in de synagoge, in de tempel te gaan bidden. Daarom hadden ze afgesproken dat je, als je op dat tijdstip dan niet bij dat huis van God kon zijn, dat je dat dan ook ergens anders kon doen. Dat je ook tot God kon bidden op de plek waar je dan was. En van die mogelijkheid maken de fariseeën gebruik. Weet je wat ze deden? Ze zorgden ervoor, met opzet, dat ze op het moment dat er gebeden werd, dat ze niet bij de tempel waren, maar dat ze op het drukste punt in de stad liepen. Daar waar heel veel mensen langskwamen. En daar op de hoek van de straat, op een kruispunt, wij zouden misschien wel zeggen, hier op de rotonde bij de Akkers, of bij het VVV-kantoor op de haven, of in het Urkerhart, daar gingen ze binnen. Daar zochten ze het aangezicht van God. En daar stonden ze ernstig te bidden. En dat zag er heel indrukwekkend uit. Maar ondertussen dachten ze, wacht even, dat zijstraatje is ook wel mooi meegenomen nog. Als de mensen daar mij ook hier kunnen staan. De Joodse leiders, die maakten van hun bidden een kijkspel. Een vertoning. En ze zeiden, ja, kijk, het gewone volk, ach ja, die maken allemaal niet zo heel veel ernst met de gebedstijden. Maar zij wel. En dat wilden ze laten zien ook en laten horen door hardop te bidden. En er waren er die hen erom bewonderden. Tjonge zeg, wat waren die mensen stipt en ernstig en nauwgezet. Maar Jezus zegt, dat is geen bidden. Dat is geen bidden. Het gaat hen helemaal niet om God. Het gaat hen helemaal niet om de eer van God. Het gaat hen om de eer van mensen. Jezus noemt hen geveinsden, huichelaars. Jullie zijn hypocriet, zegt hij. Jullie zijn schijnheilig. Want jullie bidden helemaal niet om door God gezien te worden, maar om door mensen gezien te worden. Jullie lijken wel God te aanbidden, maar jullie aanbidden jezelf. En zo moet het niet zijn als je bidt, zegt Jezus. Daarom begint onze tekst met dat woordje maar. Maar gij, maar u, maar jij, wanneer jij bidt. Jezus laat daarmee een tegenstelling zien met die houding van de fariseeën. Jezus zegt, wees je ervan bewust dat bidden God ontmoeten is. En daarom moet je niet de straat op gaan, maar moet je een stil plekje opzoeken. Alleen met God. Bidden is allereerst iets tussen jou en tussen God. Jij bent met God onder 4 ogen. Zul je dat onthouden? Bidden is in contact komen met God. Bidden is maar niet, ja, je handen vouwen, de ogen sluiten en een paar woorden prevelen en klaar is Kees. Nee, bidden is ontmoeten. Besef ik dat? Ben ik me dat bewust? Of moet ik misschien met schaamte belijden dat ik soms wel heel gemakkelijk bid voor de vorm? Uit gewoonte. Bid jij? Ja, ik bid wel hoor. Ja, ik vouw mijn handen. Prevel een paar woorden. Ja, dat hoort er nou eenmaal bij. Zo ben ik opgevoed en ik doe mijn plicht. Maar ondertussen is je hart er niet echt bij. Je bidt oppervlakkig. Je hebt niet goed door wat je aan het doen bent. Je beseft niet echt dat je nadert tot God, jouw schepper, die zijn hart voor zondige mensen in zijn zoon heeft geopend. En daarom vanmorgen de oproep. Denk eens even na. Wees je bewust wat je doet als je bidt. En herinner jezelf eraan. Als jij gaat bidden. Wat ga ik nou eigenlijk doen? Ik ga bidden. Ik kom God onder oog. Mijn schepper die betrokken is op mijn leven. Wat ga ik eigenlijk doen nu ik ga bidden? Ik ga spreken met God die niet ver weg is, maar die heel dichtbij is. Ik mag God ontmoeten, dat heb ik niet verdiend, daar heb ik geen recht op. Dat is genade, dat ik een vrije toegang heb tot God. Dat ik vrijmoedig tot zijn troon mag naderen, dat is alleen te danken aan Jezus die alles heeft volbracht. Die weg heeft vrijgemaakt door zijn bloed te geven. En wat is het een voorrecht dat ik mag bidden. Dat ik met God mag omgaan. Dat ik hem onder ogen mag komen. Dat ik met hem mag spreken. Dat hij naar mij toe komt. Zou je niet anders gaan bidden? Als je hier bewust van bent. Dat bidden God ontmoeten is. Maar jij. Wanneer jij bidt, ga in jouw binnenkamer. Binnenkamer. En weet je wat dat is, binnenkamer? Daar wordt de voorraadkamer mee bedoeld, waar je eten en andere spullen bewaart. Wij zouden misschien zeggen, Jezus heeft het over de kelder of over een kelderkast. Een voorraadkast in de bijkeuken. Kijk, dat was in een eenvoudig huis in het Oude Oosten. Het enige vertrek dat echt dicht kon, afgesloten kon worden. De meeste huizen hadden maar één of twee kamers. En daar speelde eigenlijk alles af, het hele gezinsleven. En die ruimte die kon je niet afsluiten door een deur dicht te trekken. Nee, dat kon niet. Maar elk huis had wel een voorraadkamer, een binnenkamer. En daar zat wel een deur in. Dat was een afgesloten ruimte, er zat geen raam in, er viel geen licht binnen. Dat was een donkere ruimte, want de warmte moest buitenshuis worden gehad. En nee, als Jezus zegt, ga je binnenkamer in, bedoelt hij niet, ga nou letterlijk de voorraadkast in. Maar Jezus wil duidelijk maken, als je nou aan het bidden gaat, zoek dan een rustig plekje op. Waar anderen je niet zien, waar anderen je niet kunnen storen. Een plek waar je in het verborgene bent, waar je alleen bent met God de Vader. En waarom zegt Jezus, maak daar prioriteit van. Waarom zegt Jezus, ja, dat is heel belangrijk, dat je binnenkamer ingaat, dat je een rustig plekje hebt om God te ontmoeten. Wat is het belang daarvan? Onze tweede gedachte. Het belang van deze oproep. Waarom is het zo belangrijk om een stil plekje te hebben? Omdat je dan alleen bent met God. En alleen met hem, onder vier ogen, kun je je hart echt uitstorten. Kun je de Heer alles vertellen. Ook dat wat een ander niet hoeft te weten. Kijk, tegen de Heer durf ik dingen te zeggen die voor niemands andere oren bestemd zijn. Als er dan anderen aanwezig zijn, dan is dat alleen maar belemmerend. Hinderlijk. Wat ik te zeggen heb, dat is alleen bestemd voor God. En daarom is die binnenkamer zo nodig. Dat stille plekje waar je God mag ontmoeten. Hoe zegt die dichter van Psalm 25 het ook alweer? De verborgen omgang met God is vertrouwelijk. Ja, want in de binnenkamer, op een rustig plekje waar ik alleen ben met God, hoef ik de schijn niet op te houden. In de binnenkamer hoef ik me niet mooier voor te doen. En misschien ben ik wel geneigd om dat te doen als ik bid waar mijn vrienden bij zijn. of mijn ouders. In de binnenkamer is de verleiding helemaal weg om door anderen gezien te willen worden. Nee, als ik God onder ogen kom, alleen ben met hem, de alwetende God, dan kan ik niks verbergen, maar hoef ik ook niks te verbergen. In de binnenkamer valt de buitenkant helemaal weg. Als ik voor God sta, dan sta ik voor hem als een naakte zondaar. Ontkleed, ontdaan van alle franje. Dan heb je ook geen behoefte aan publiek. Ik sta voor God zoals ik ben. Ik sta voor hem die mijn gedachten kent. Mijn hart ligt helemaal open voor hem. In de binnenkamer hoef ik me niet groot te houden. In de binnenkamer hoef ik me niet te schamen voor mijn tranen. Juist in de binnenkamer kun je zo beseffen dat zonde echt zonde is en genade echt genade is. Maar jij, wanneer jij bidt, ga in jouw binnenkamer. In de binnenkamer mag ik me helemaal uitspreken voor God. Mijn hart leeg storten voor hem. Mag ik mijn zonden uitzeggen? Mag ik mijn zonden uitademen? Mijn zonden belijden. En daar knapt een mens van op. Als je je zonden uitademt. Weet je wie erover mee kan praten? Ja, misschien jij wel. Maar David in ieder geval. David liet zijn binnenkamer leeg. Een hele poos, maandenlang. Hij zweeg. En later schrijft hij op in Psalm 32, toen ik zweeg, toen kwijnden, toen teerden mijn beenderen weg en mijn levensvocht veranderde in zomerse droogte. Weet je wat David daarmee zegt? Dit, dat die ziende ogen achteruit ging. En de mensen in zijn omgeving die zeiden, ik weet het niet hoor, maar onze majesteit, met onze koning gaat het niet zo goed. Nee, het ging ook niet goed met hem, want hij zweeg, hij verborg zich, verstopte zich voor God. Hij kwam niet in zijn binnenkamer voor Gods aangezicht, maar toen hij op de knieën kwam en zondaar voor God werd, als een boeteling die binnenkamer inging, zich uitsprak voor God, toen kreeg hij weer ruimte. Dat was een verademing. Hij ontving, toen hij zijn zonde ging uitademen, vergeving, vrijspraak, genezing. En dat mag jij doen in je binnenkamer. In de binnenkamer mag je uitademen, mag je je zonde bij de Here brengen. Mag je ze heel concreet belijden, oh God, nu is het weer fout gegaan. Dan heb ik dit gedaan, dat gezegd. In de binnenkamer mag je klagen, mag je alles zeggen wat je bezighoudt. En zeggen, oh God, ik kan niet bij dat wat u zegt, maar oh Heer, werd mijn ziel door u gered. In de binnenkamer mag je zeggen, Heer, ik ben zo zwak. Ik heb zo'n weerbarstig hart. Ik heb uw kracht nodig om te strijden tegen het verkeerde. In de binnenkamer mag je uitademen, mag je je zorgen bij hem neerleggen. Naar hem toe blazen, als de weg moeilijk is. Als je niet weet hoe je verder moet. Als er zorgen zijn. Als je zegt, ik snap niet waarom God deze weg met mij gaat. Mag je vragen, o God, laat me iets van uw vaderlijke goedheid zien. Ik kom met mijn nood, met mijn angst, met mijn onzekerheid bij u. Ik ben nog jong, maar ik vind dit heel lastig en ik snap u niet. Waarom nam u mijn moeder weg? Waarom moet het nou zo gaan in mijn leven? Waarom zit dit nou tegen? Waarom krijg ik dit nou niet op een rijtje? Je mag dat allemaal uitademen, naar de Here toebrengen. Je mag je verlangens bij de Here brengen. Zeg, Heer, ik heb wel eigenlijk het verlangen om u te dienen, maar ik vind het zo ontzettend lastig. Wilt u me helpen? Och, schonk gij mij de hulp van uw geest in de binnenkamer. Mag je vragen, laat mij de diepte van uw genade meer en meer gaan zien. Laat de rijkdom van het evangelie meer en meer voor mij opengaan. In de binnenkamer mag ik pleiten op Gods belofte. Mag ik vragen om innerlijke rust. In de binnenkamer, op een stil plekje, mag ik als een bevend vogeltje bescherming zoeken onder die vleugels van God. Want dat staat, hè, dat staat er in vers 6. Hij, de Vader, die is in het verborgen. En hij ziet in het verborgene. Dus als ik op een verborgen stil plekje naar God toe ga, dan is God de Vader daar. Dat zegt Jezus. En daarom adem ik uit. Adem ik mijn zonden uit, mijn noden uit, mijn zorgen uit. Ik breng ze bij Hem. Maar je mag in de binnenkamer ook nieuwe lucht krijgen. Ik mag ook gaan opademen. Ik mag als het ware zijn genade, want de Heer is er in de binnenkamer. Ik mag zijn genade gaan inademen. In de binnenkamer blaast de Heilige Geest het gebedsleven nieuw leven in. Daar vuurt de Heilige Geest het geloof weer aan. Daar komt de hoop weer tot leven. Daar gaat de liefde weer gloeien. En ik mag vervuld met de Heilige Geest op Hem gericht zijn en steeds meer raken. Want daar gaat het uiteindelijk om. En ik mag dienstbaar zijn en worden en toegerust worden om de Heere te dienen. En ik ontvang weer nieuwe kracht. En ja, ik kan het nadat ik in de binnenkamer ben geweest om mezelf te verloochenen. In de binnenkamer mag ik Hem ontmoeten. Mag er wederzijds verkeer zijn. En nee, dan maakt God in de binnenkamer het onbegrijpelijke niet altijd begrijpelijk. En het moeilijke makkelijk. Misschien begrijp ik God op bepaalde punten helemaal niet. Heb ik allerlei vragen. Maar als ik de binnenkamer maar inga, dan komt God centraal en steeds meer centraal te staan. En dan gaat er in de binnenkamer wel eens een venster open, een soort dakraam open. Ik zie naar boven toe, hè. Ik zie niet alleen de lucht, maar ik zie vooral God, de koning. In de binnenkamer mag ik opademen, nieuwe moed krijgen, rust ontvangen. Ja, de Heer is er. En weet wie ik ben en wat me bezighoudt. En ik krijg zijn genade. Dan kun je wel eens anders de binnenkamer uitgaan dan dat je erin kwam. Je ging misschien onrustig. Ik zit hiermee, ik zit daarmee, ik weet niet hoe het verder moet. Ik zit met mijn zonde. En je gaat de binnenkamer uit en je gaat er misschien wel zingend uit. Omdat je iets hebt gezien van wie God is en wat Hij geeft. In de binnenkamer mag ik uitademen en mag ik inademen. Voel je hoe belangrijk het persoonlijk gebed is? Dat is van groot belang. Het is noodzakelijk. Want ja, dat snap jij ook wel. Inademen en uitademen, dat is van levensbelang. Als ik mijn adem inhoud, ja, dat gaat even goed, maar niet zo heel lang. Een gelovige kan niet zonder binnenkamer. Het geloof heeft die geestelijke ademhaling die het gebed wil zijn zo nodig. En daarom zetten we vanmorgen een dikke streep onder die oproep van Jezus aan mijn adres, aan jouw adres. Geef nou prioriteit aan je binnenkamer. Maar jij, wanneer jij bidt, ga in jouw binnenkamer. Zoek een stil plekje op. Dat heb je nodig om de Heere te leren kennen, beter te leren kennen. Kijk, als je verkering hebt, dan vind je het toch ook fijn om momenten samen te zijn. Dat heb je toch ook nodig. Dat je dingen wil bespreken die anderen niet hoeven te weten, niet hoeven te horen. Dan is het goed om daar tijd voor te nemen, om samen daarin te investeren. Nou, zo is het ook met geloofsleven. En nee, het geloof is geen privézaakje. Maar het is wel persoonlijk. Iets tussen de Heer en jou. Heb jij een binnenkamer? Zou je de naam christen kunnen dragen en geen binnenkamer hebben? Ja, zeg je, maar ja, wij wonen niet zo groot en het is altijd druk. Ik heb broertjes, ik heb zusjes en het is zo lastig om de binnenkamer op te zoeken, om een stil plekje in huis te zoeken. En je best dan, je overgrootmoeder, was zij zo ruim behuisd? Ze had 11 kinderen. Ze woonde klein, er was een bedstee, een keukentje en toch had ze een binnenkamer. Dus het gaat niet om de ruimte, nee, het is een kwestie van je hart. En als Jezus het heeft over de binnenkamer, dan bedoelt Hij trouwens niet dat je in je huis een apart kamertje moet hebben die je moet verlichten met neonverlichting en zo. En dat, ja, dit is mijn gebedskamertje. Maar Jezus heeft het erover dat je een plekje hebt Waar dan ook en hoe dan ook waar je God kunt ontmoeten. En dat hoeft niet speciaal een kamer in jouw huis te zijn. Dat kan, maar dat hoeft niet. Kijk maar naar Jezus zelf. Want Jezus, ja, die had ook een binnenkamer. En die had hij buitenshuis. Want we lezen dat Jezus de berg opgaat. Weg van de drukte om tot zijn Vader te bidden. En we lezen ergens dat de Heer Jezus 's morgens vroeg opstaat. En naar buiten gaat. Naar een eenzame plaats gaat om te bidden. En als de Heer Jezus dan 's morgens vroeg opstaat en het huis verlaat, dan is hij in het huis in Capernaum, in het huis van Petrus. En je zou zeggen, ja, daar had de Heer Jezus toch ook gewoon kunnen bidden. In dat huis daar in Capernaum had hij toch ook zijn knieën kunnen buigen. Ja, maar Jezus wil niet dat er anderen die in dat huis aanwezig zijn, erbij zijn. Meeluisteren. Als hij bidt tot zijn Vader. En wat doet hij? Hij zoekt een stil plekje op, een binnenkamer. En ik zie dat anderen dat ook hebben gedaan. Ik zie Isaac het veld ingaan om te bidden, om God te ontmoeten. Ik zie Daniël zijn kamer, zijn slaapkamer opgaan. Ik zie Petrus het platte dak van het huis opgaan op het moment van de dag dat het heel erg heet is, als de zon fel schijnt. En hij weet, nu het zo warm is, komt er niemand hier op het platte dak, want het is te warm om hier even uitgebreid te gaan zonnen. Maar daar gaat Petrus bidden. Hij vindt een stil plekje, een binnenkamer. Heb jij een binnenkamer? Dan ben je geen zonderling figuur. Dan ben je geen vreemde kriebus, maar dan ben je echt mens. Want dan ben je iemand die in een onrustige, chaotische wereld op de juiste plek komt voor God. Op de juiste plek, ja, want het gebed is in de Bijbel een kenmerk dat je van God houdt. Dat je een kind van Hem bent. Zonder gebed, zonder de ademhaling van de ziel, ben je weg? Ben je geen mens? Ben je verloren? Zonder gebed komt er niks terecht van je christen zijn. Zonder gebed komt er niks terecht van alle gemeentelijke activiteiten die er plaatsvinden. En daarom zoek je binnenkamer op. Ja, zeg je, maar ik weet niet wat ik moet bidden. Oh. Oké, maar is dat erg? Is dat erg als er een meester is die het je wil leren? De Heilige Geest wil het je leren. En je mag het heel eenvoudig vragen, zoals de discipelen het vroegen aan Jezus. Heere, leer mij bidden. Ja, zeg je, maar ik kan geen woorden vinden. Ik kom zo moeilijk uit mijn woorden. Oh ja, maar dat kan. Is dat erg? Hoor wat de Heere zegt. Uw zuchten. Dus dan heeft hij het niet over woorden. Je hebt soms geen woorden. Dan heeft hij het over een zucht. Uw zuchten is voor mij niet verborgen. En we zongen Psalm 5. Waar de dichter zegt. Heere, als het mij nou aan woorden ontbreekt. En ik geen woorden kan vinden. Zie dan wat er in mijn hoofd zit. Wat er in mijn hart leeft. Wat de overdenking in mij spreekt. Ja, zeg je, maar ik kan mijn gedachten zo moeilijk ordenen. Waar moet ik nou beginnen als ik ga bidden? Waar moet ik eindigen? Nou, de Heer die reikt zelf woorden aan. Woorden, gebedswoorden die je in de Bijbel tegenkomt. In ons tekstgedeelte legt de Heer Jezus de woorden van het Onze Vader op de lippen van zijn discipelen. Die mag jij ook bidden. Die mag je nabidden, overnemen met eigen woorden. Of als je gaat letten hoe dat gebed is opgebouwd, dat je let op de structuur en de inhoud, dat je het met eigen woorden nabidt. Weet je wat je ook mag doen? Heb je dat wel eens gedaan, dat je gaat bidden en dat je je Bijbeltje meeneemt? Dat is mooi hoor, om bidden en Bijbel lezen bij elkaar te houden. En dat je dat stille plekje opzoekt. En dat je een woord van de Heer Jezus hebt, of een psalm, regel of iets anders. En dat je die woorden hardop leest en dat je zegt, Heer, dit is mijn gebed. Ik vind het moeilijk om zelf woorden te vinden, maar hier lees ik iets. En zo denk ik er ook over. Dit is ook wat mij bezighoudt. Dit is ook mijn verlangen. Dit voel ik ook, dit denk ik ook, dit is ook mijn vraag, dit is ook mijn worsteling. Want weet je, de Heer houdt niet van mooie gebeden. Nee, hij houdt van echte gebeden. Die komen uit je hart. Heb jij een binnenkamer? Het ontbreken van een binnenkamer, zo'n stil plekje waar je alleen bent met God, zegt alles. Kijk, dan kun je misschien wel bidden, maar bid je toch niet echt. Dan lijk je op zo'n fariseer. Nou, Saulus was er eentje, hè? Ja, hij bad wel voor zijn bekering. En toch bad hij niet echt. Hij had geen goed motief. Hij wilde God imponeren. Hij wilde dat andere mensen onder de indruk van hem waren. Maar nadat hij stilgezet is door God, zegt God zelf: kijk eens, nou is hij aan het bidden. Zie, hij bidt. Nou is hij echt aan het bidden. Nou gaat hij de binnenkamer in. Waarom? Omdat hij niet meer zonder de Here kan. Omdat hij niet meer zonder zijn zorg kan. Omdat Paulus niet meer zonder de genade van de Here kan. Waarom? Waarom gaat hij bidden? Waarom wordt Paulus dan een biddend mens? Omdat hij de eer van God op het oog krijgt. Heb jij een binnenkamer? Nou, van huis uit heeft niemand dat. Want we worden niet geboren als godzoekers, als bidders. We hebben ons afgewend van God en we hebben er helemaal geen zin in om God onder ogen te komen. Maar wat is het heerlijk, voorrecht, zegenrijk als de Heer je als het ware vastpakt en voor zijn aangezicht plaatst. Niet om je te veroordelen, niet om je voor eeuwig weg te stoten, maar om je te ontmoeten. Hij, hoe is het mogelijk? Hij, die grote, machtige, heilige God, die zoekt ons aangezicht. Hij zoekt jou en hij lokt jou de binnenkamer in. Waarom? Omdat hij jou graag ontmoeten wil. Heb jij een binnenkamer? Zeg je ja. Maar moet je ook heel snel daarachteraan zeggen. Ja, de laatste tijd heb ik de binnenkamer een beetje leeggelaten. Besef dan dat je dan de Heere tekort doet en jezelf tekort doet. En besef dat je zonder binnenkamer veel en veel vatbaarder bent voor het kwaad, het zondige. Want je weet wel wat dat meisje zei, toch? In de klas. De meester had een verhaal verteld over David. Over zijn overspel met Bathseba, zijn buurvrouw. En zijn moord op de buurman, Uria. En de meester die zei tegen de leerling in de klas: ja, ik begrijp het niet. Hoe kan David dat nou doen? De man naar Gods hart. Toen stak er een leerling de vinger omhoog. En de meester: ja, vertel eens, zeg eens. Nou, zei ze: ik denk, meester, dat David zijn ochtendgebed vergeten was. David is niet in de binnenkamer geweest. Dat is wel mooi, hè? Ja, dat is niet zo mooi dat hij niet in de binnenkamer is geweest, maar wat dat meisje zei. En daarom het belang van de oproep van Jezus. Ga in je binnenkamer. Want zonder binnenkamer ga je veel eerder voor de bijl. Of heb jij geen binnenkamer? Geen persoonlijk gebedsleven? Bid je eigenlijk nooit echt persoonlijk tot God? Weerhoud je iets daarvan? Heb je niet veel met God? Kijk, dan is de tekst van morgen een appel op je hart. Een roep om bekering. Want ja, als je de Heer niet lid kent, hè? En als je niet in vertrouwen met hem leert omgaan, als je hem niet in de ogen kijkt wat eigenlijk gebeurt in de binnenkamer, ja, dan zul je straks, als je voor Gods troon staat, horen uit zijn mond: ik heb jou nooit gekend. En dan zul je voor eeuwig buitengesloten worden. Uit de binnenkamer van God, het binnenste heiligdom, de hemel. En dat wil je niet. En daarom zoek een stil plekje. Spreek je helemaal uit. Houd niks achter. Maar wanneer jij bidt, ga in jouw binnenkamer. Ja, maar dat gaat niet vanzelf. Bidden gaat nooit vanzelf. En daarom nog kort onze laatste gedachte. Belemmeringen bij deze oproep. En er zijn heel wat belemmeringen te noemen, denk ik. Ik noem er twee. En die komen, denk ik, uit Matthäus 6. Jezus zegt, ga je binnenkamer in. Maar dan zegt hij er nog iets achter. Hij zegt, doe de deur achter je dicht. Sluit de deur en bid. Waarom zegt Jezus dat? Jezus zegt dat omdat bidden geen haastwerk moet zijn. Bidden doe je niet eventjes. Voor bidden is tijd nodig. En voor bidden is concentratie nodig. Dat zijn die twee dingen die ik er even uit wil halen. Die zomaar een belemmering voor mij kunnen vormen. Voor jou denk ik ook wel. Tijd en concentratie. Want is dat niet wat we heel... Is dat niet iets wat we heel moeilijk vinden? Tijd vinden om de binnenkamer in te gaan. Ja, je hebt het druk. En er komt heel veel op je af. Je werkt, je hebt een bijbaan. Je moet allerlei opdrachten klaar krijgen voor school. Je moet lessen volgen. Alhoewel, ik sterk de indruk heb dat er nogal wat lessen uitvallen bij de jongeren. Maar goed, je moet misschien een cursus volgen. Je bent druk bezig met dit. Je hebt natuurlijk vrienden en familie. En in de kerk ben je misschien ook nog wel actief. Het gevaar dreigt dat bidden een haastklus wordt. Thomas Manton, een Puriteinse dominee uit de 17e eeuw, die schrijft ergens dat het eigenlijk heel vreemd is dat we geen tijd hebben om de binnenkamer op te zoeken, terwijl we wel tijd hebben om allerlei andere dingen te doen. Hij zegt, ja, je gaat wel eten. Ja, dat doe je wel. Je gaat wel drinken. Ja, dat doe je wel. Je hebt wel tijd voor je vrienden. Ja, dat heb je wel. En je houdt geen tijd over, zegt die dominee, voor dat wat al dat andere overeind houdt. Als je van iemand houdt, zegt hij, dan zul je een plekje vinden waar je die ander ontmoet. Geen tijd hebben, druk zijn. Het is een bedreiging voor de binnenkamer. Wat kun je er tegen doen? De juiste keuzes maken. Wat kun je er tegen doen? Prioriteiten stellen. En prioriteit is altijd prioriteit met een lange ei. En wat vind ik het belangrijkst? Wat kun je er tegen doen? Nou, beseffen wie jij bent. Denk je daar wel eens over na? Wie ben ik? En beseffen wie God is. En wat het doel van je leven op aarde is. Kijk, dat je druk bent is helemaal niet erg. Paulus had het ook druk, wat dacht je? En toch ging hij bidden. Luther had het ook heel erg druk. Maar Luther zegt, als ik het heel druk heb, dan ga ik niet beknibbelen op mijn binnenkamer. Nee, dan ga ik nog eigenlijk meer die binnenkamer in, omdat ik nog meer de zorg en nog meer de zegen en nog meer de genade en de leiding van God zo hard nodig heb. Zou Luther dat hebben gezegd, omdat hij besefte dat hij zondig was? Zou Luther dat hebben gezegd, omdat hij iets zag van hoe hij afhankelijk was van God en van zijn zegen en van zijn kracht? Hij werd voor alles eerst stil voor God. Hij kwam bij de Heere om uit te ademen en in te ademen. Heere, er komt zoveel op mij af. Maar ik kom eerst bij u. Zegen mij. Geef me uw heil. Laat me iets zien van uw macht en glorie en liefde. Druk zijn, geen tijd hebben. Ja, het is een belemmering om de binnenkamer in te gaan, maar het mag geen belemmering zijn. Jezus zegt, als jij bidt, ga in jouw binnenkamer, doe de deur dicht. Met andere woorden, laat het geen haastklus zijn. Neem er tijd voor. En dan die andere belemmering. Een belemmering dat je je zo moeilijk kunt concentreren. Dat er zo veel in je hoofd kan zitten. Dat je onrustig bent. En dat is niet zo raar, want je maakt allerlei keuzes op een dag, heel veel. En er komt allerlei info op je af. En er zijn allerlei prikkels, die kun je in je hoofd gaan zitten, die kunnen in je hart gaan zitten. En je neemt het zomaar mee de binnenkamer in. En dat alles kan je belemmeren in je omgang met God in de binnenkamer. Hoe moet je daarmee omgaan? Nou, even verderop in dit hoofdstuk wordt er iets gezegd over vasten. En vasten en bidden gaat in de Bijbel samen op. En bij vasten hoef je niet alleen te denken, dat weet jij net zo goed als ik dat weet, aan dat je je eten en je drinken poosje laat staan. Maar vasten, dat mag je ook wat algemener invullen. Je kunt je ook van iets anders onthouden. Je kunt je ook andere beperkingen opleggen om meer ruimte te maken voor de omgang met God. En zou je in dit opzicht dan niet moeten denken aan de moderne media? Aan appjes, Snapchat, TikTok, andere filmpjes, nieuwsberichten, al die informatie, al die prikkels die je dag in dag uit over je heen krijgt. En natuurlijk, is allemaal belangrijk, snap ik ook. Maar zeg eens, zou dat nou ook de verborgen omgang met God kunnen belemmeren? En is het dan niet goed om je van tijd tot tijd gewoon eens af te sluiten van al die prikkels? Om je echt te kunnen concentreren op de Heer. Om die telefoon eens even aan de kant te leggen. Kijk, ik weet best als je de tijd wil nemen voor God. En ik weet best dat als je je telefoon aan de kant schuift en je de deur achter je dicht doet van je binnenkamer, dat de duivel er zomaar tussendoor schiet en meesluipt en achter je aangaat de binnenkamer in. En dat hij dan misschien wel op een andere manier, want je neemt wel tijd en je wilt je wel concentreren, maar dat hij op een andere manier probeert jou onrustig te maken, je gedachten laat afdwalen, dat hij op een andere manier stookt tussen jou en God. Misschien wel op dit punt dat hij je niet wil laten vertrouwen op God. Je denkt, ja, iedereen zegt dat maar, God is goed en je moet hem vertrouwen enzovoort. Maar jij zegt, ja. En je verwacht eigenlijk weinig van je gebed. En de moedeloosheid slaat misschien wel toe. En je denkt, nou dat stille plekje opzoeken, dat heeft ook geen zin, dat helpt ook niet. En het is allemaal tevergeefs om het aangezicht van God te zoeken. Laat je plekje aan die troon van de genade van God toch niet leeg. Want weet je, bidden is gewoon hard werken. Bidden is helemaal niet makkelijk. Bidden is soms vechten. Vechten tegen je ongeloof. Vechten tegen twijfel. Vechten tegen het werk van de boze. Vechten tegen de gedachte, ja, maar mijn gebed helpt toch niet. Vechten dat, ja, misschien zal hij wel luisteren naar mij. Nou, dat doet hij wel, maar hij doet er verder niks mee. Volhard in het gebed. In het volgende hoofdstuk, Matthäus 7, zegt de Heer Jezus, het zo, bid en je zal gegeven worden. Zoekt en je zult vinden, klopt en de deur zal voor je worden opengedaan. Heb je er wel eens over nagedacht waarom dat de Heer Jezus 3 keer iets zegt? Waarom dat hij het heeft over zoeken en bidden en kloppen? Zou het misschien hierom zijn dat als je bidt en het lijkt alsof God geen antwoord geeft, dat je zoekt zolang je hem gevonden hebt, dat het lijkt alsof de deur bij God dicht zit, dat je klopt totdat de deur open gaat. En daarom houd aan, grijp moed, volhard in het gebed, met verwachting. Want als je die eenzame plek opzoekt, ben je niet alleen. Want God is er. Zegt vers 6. In die binnenkamer. En hij kent jou en hij is betrokken op jou en hij ziet je in het verborgene. Maar jij, wanneer jij bidt, ga in jouw binnenkamer. Heb je een binnenkamer? Amen.